Ik ga verder waar we gebleven waren. Zij zag bovendien de beledigingen die zij begaan had ten opzichte van haar lief. Waardoor zij schreeuwde: lief, nooit meer zonde. Ja, dus het idee heeft zonde, dus je moet hier, kijk, het is een hele heilige vrouw. Die, kijk, het is naarmate je meer geconfronteerd wordt met die overweldigende, onmetelijke, onvoorwaardelijke liefde van God. Hoe meer je daarmee geconfronteerd wordt, zo gauw je gaat zien hoe God van jou houdt, dan ontdek je onmiddellijk dat er in jou nog zoveel is wat weerstand biedt. En dat is zonde. De zonde is niet van: goh, ik heb iets verkeerds gedaan, door een rood stoplicht gereden of zoiets. Dat is op zich ook wel zonde misschien, maar het gaat dus over een veel fundamentelere laag. En dat is waar zij, dus als je gaat zien hoe overweldigend de liefde is, dan kan het niet anders dan dat je dat gaat zien. Dat zie je ook bij Franciscus van Assisi bijvoorbeeld. Dus naarmate hij ouder wordt, en dus in feite een heel heilig man was, dan ontdekt hij dat hij een zondaar is. Dus dat een zondaar is, dat is dat onaangepast zijn bij God. Dat zie je bij haar dus ook. Dus daarom schreeuwt ze dus nooit meer zonde. Er ontbrandde in haar een haat van haarzelf, die zij niet kon verdragen. Wij denken dat wij zijn zo gewend dat allemaal in psychologische termen te denken. En daar gaat het dus niet om. Dus die haat van zichzelf. Dus dat alles in mij wat niet aangepast is aan God. En dus dat geheel. Dat is waar ze eigenlijk vanaf wil. Dat is wat hindert. Dat is wat hindert om mij helemaal over te geven aan die liefde van God. Om mij helemaal in Gods armen te werpen. Dat is wat de zondigheid is. En dat is ook, ze heeft dus een hekel aan zichzelf omdat ze nog aan zichzelf vastzit. En dat kon ze dus niet verdragen. En ze zei: lief, als het nodig is, dan ben ik bereid om mijn zonde in het openbaar te belijden. Dan is ze bereid om, ja, wat het dan ook is. Vervolgens begon zij haar algemene biecht met zoveel wroeging en met zoveel aandrang die door haar ziel ging, omdat haar innerlijk werd getoond wie beledigd was. Dus hoe Christus in zijn liefde, hoe God in zijn liefde beledigd is. En hoe groot belang zijn belediging was. Dus wat zij ziet is eigenlijk van: als jij zo ontstellend veel van mij houdt, als jij zo verliefd op mij bent, hoe kan het dan dat ik me zorgen maak om mezelf? Hoe kan het dan dat ik allemaal me zorgen maak om mijn eigen veiligheid? Waar maak ik me druk om? Dus dat is die weerstand, dus die ikkigheid, dus dat bezig zijn met mezelf, waardoor ik mij afsluit van God, waardoor ik mij afsluit van die zonde. Dat is waar ze van af wil. Op dat ogenblik van die zoete en liefdevolle verwonding had de zoete God haar al haar zonden vergeven. En hij had ze allemaal verbrand met het vuur van zijn onmetelijke liefde. Kijk, dat is dus het vage vuur noemt. Dus het vage vuur, dat is dus dat God voortdurend bezig is om die hindernissen in ons weg te nemen. Om die weerstand in ons te verteren, te verbranden. Dus zijn liefde, hij overweldigt ons met zijn liefde. Hij geeft ons geen mogelijkheid om terug te buigen op onszelf. Om ons af te vragen: hoe zit het nou met mij? Het enige waar het om gaat is hoe het met God zit. En daar vergeeft hij al onze zonden. Dus hij verbrandt ze. Hij, hij, Hij is niet bezig met al die flauwekul. En hij daagt ons uit om ons ook niet langer bezig te houden met die flauwekul. Omdat hij toch wilde voldoen aan de gerechtigheid, deed hij haar de weg van de genoegdoening gaan. Deze wroeging, er staan nog wat foutjes in de tekst, maar goed, dat ziet u zelf al. Dus deze wroeging, deze aanblik en deze belijdenis duurde evenwel ongeveer 14 maanden. Dus dat loskomen van haar eigenheid, noemt ze dat later. Of later noemt ze het ook wel haar deel, dus haar menselijke natuur. Dus mijn menselijke natuur, die kan niet anders dan zich zorgen maken om zichzelf. Dus mijn lijf wil overleven. Wil in leven blijven. En dat is van een kant hartstikke nuttig, want daardoor worden we ook zo oud tegenwoordig. Maar tegelijkertijd is het ook iets waardoor je voortdurend vergeet dat God je leven geeft. Dat God je leven geeft. En dat het niet vanzelfsprekend is dat ik vandaag leef. Dat het niet vanzelfsprekend is dat u vandaag hier zit. Dat het een wonder is dat je vanmorgen wakker bent geworden. Dat je mag leven. Omdat hij toch wilde voldoen aan de gerechtigheid, deed hij haar de weg van de genoegdoening gaan. Deze wroeging, deze aanblik, deze belijdenis duurde evenwel ongeveer 14 maanden. Dus het heeft ook een tijd nodig om in te slijten. Om langzaam losgemaakt te worden van dat bekommerd zijn om je eigen belang. Bekommerd zijn om je eigen veiligheid. Maar goed, de politici maken ons voortdurend wijs dat zij ervoor zorgen kunnen. Alsof ze dat zouden kunnen. God zorgt voor ons. Wij zijn Gods zorg. Wij zijn Gods zorg. En gelukkig niet de zorg van de politici, die ook weer, net als wij, druk bezig zijn met voor zichzelf te zorgen. Er is iemand bezorgd voor u. Na deze genoegdoening werd dit aan haar geest onttrokken. Kijk, dat is ook mooi. Dus God vergeeft ons en hij laat ons ook, de genoegdoening is dat wij het zien, hoe onaangepast, maar zo gauw dat gebeurd is, dan wordt het ook onmiddellijk aan onze blik onttrokken. Wordt aan haar geest onttrokken, zodat zij er nooit meer een vonkje van zag. Er is geen spatje meer van over. Dus als je er één keer goed naar kijkt, dat je onaangepast bent, dus eindeloos bezig blijven met je zonde. Dat is in feite dus je niet om God bekommeren. Als je naar God kijkt, dan zie je dat in een oogwenk. Hij die zonde, hij die weerstand van ons wegneemt en ons naar hem toetrekt. En dan hoef je daar ook niet meer mee bezig te houden. Wat zou je toch bezig zijn met je zonde, dat is toch... Ja, dat ze er geen vonkje meer van zag. Het was alsof al haar zonden gegooid waren in de diepte van de zee. Prachtig dat beeld, hè? Dus in de diepte van de zee. En in een andere tekst heb ik er nu vandaag niet bij, dus dan zegt ze van, goh, ik ben helemaal verdronken in de diepte van de oceaan. En ik weet waarachtig niet meer of ik nog leef of al lang dood ben. En dat zou je ook als je in de liefde van God bent. Dan maakt dat niks uit of je nog aan deze kant van de dood bent of aan de andere kant. Het enige waar het om gaat is die diepte van de zee. Zoals gezegd hadden deze verwonding en deze wroeging, deze aanblik en bekering hun begin daags na het feest van de heilige Benedictus in de kerk van Madonna da Grazia, van de zusters van de observantie. Aan de voeten van de biechtvader. En zegt eventjes van nou, daar begon het. Daar is die omslag. Daar in één keer besefte zij wat is. In één keer besefte zij wat is. Nou, en soms gebeurt dat wanneer je ziek wordt. Of wanneer er een ongeluk gebeurt, of wanneer iemand anders, dan in één keer zie je van, hé, het is niet vanzelfsprekend dat wij leven. Het is niet vanzelfsprekend dat je te eten hebt. Het is niet vanzelfsprekend dat de mensen om je geven. Dat is allemaal gave van God. God die voor ons zorgt. Op talloze manieren. En die van ons vraagt dat wij op die manier ook zijn handen en voeten willen zijn naar andere mensen toe. Ons bekommeren om anderen. Bij deze eerste roeping, toen zij gewond werd en dreigde op de grond te vallen, werd zij naar de voeten van Christus getrokken. In de geest zag zij alle genade, alle wegen en manieren, waardoor de Heer haar met de zuivere liefde trok tot bekering. Hij trekt ons uit onszelf om helemaal voor Hem te zijn. Om een en al oog voor Hem te zijn. Hij trekt ons uit onszelf. Dat is bekering. Bekering is niet dat ik mij bekeer. Maar dat ik die bekering die Hij mij aandoet, dat ik die toelaat. Dat ik mij niet verzet. En in deze aanblik bleef zij ongeveer een jaar. Totdat zij aan het geweten voldaan had door wroeging, belijdenis en genoegdoening. Dus dat duurt even voordat het doordringt in haar. Zij, dat is wel mooi, dus zij heeft natuurlijk ruim voor Luther. Maar ze moet dus ook niks hebben van aflaten en dat soort gedoe. Allemaal eigenmachtigheid. Allemaal bezig zijn met jezelf. Allemaal verzekering zoeken. Daar moet ze niks van hebben. Ik weet niet of Luther het van haar heeft afgekeken, maar goed, dat hoeft voor ons verder geen zorgen. Je ziet, ja, hoe... Maar goed, het zit ook bij de moderne devoten, Thomas van Kemp en zo, dus die ook op dezelfde manier kijken eigenlijk van wat doen we toch in godsnaam? Door ook juist in het religieuze, in de godsdienst, om ons zo met onszelf bezig te houden. Zozeer bezorgd te zijn of wij wel in de hemel komen. Dus zij zegt, kijk, als ik God kan vinden in de hel, nou, dan ga ik met alle plezier naar de hel. Wat moet je toch? Al dat soort. Dus de hemel ook als een veilige plek, een soort verzekering. Ja, onzin. En het mooie is wel dus in dat traktaat over het vagevuur. En zelfs in de hel laat God ons met zijn barmhartigheid niet met rust. En de hel, dat is niet een plek. De hel, dat is dus dat ik die liefde van God weiger. Dat is de hel. Dat is in een hel leven. Je afsluiten van die liefde van God. En het vagevuur is dus. Dus dat die weerstanden in ons verteerd worden, weggebrand worden. Vervolgens werd zij door de liefde getrokken om met de heilige Johannes, dus eerst dus naar de voeten van Christus wordt ze getrokken, vervolgens wordt ze met Johannes te rusten op de liefdevolle borst van haar lief, dus van Christus, zoals dat je meestal ziet op de afbeeldingen van het laatste avondmaal. Dan zie je meestal hoe Johannes met zijn hoofd op de borst van Christus rust. Ook zij wordt dus getrokken om met haar hoofd te rusten op de liefdevolle borst van haar lief. Daar zag zij een zoetere weg die zich in vele geheimen bevat. Die in zich vele geheimen bevat van een schenkende liefde. Die haar geheel verteerde. Ja, ik vertaal dat zo. Dat is dus meestal, in ieder geval in de katholieke theologie, maak ik een onderscheid tussen de genade die gratis data is. Dus die God gewoon geeft. En de liefde die op een of andere manier ons geschonken wordt. En dit wordt ook wel heiligmakende genade genoemd in de katholieke theologie. Ik weet niet hoe het bij de protestanten is, maar goed. Maar ik vertaal het hier dus dat gratia gratificente. uiteindelijk door schenkende genade. Het is een zoetere weg die in zich vele geheimen bevat van een schenkende liefde. Die haar geheel verteerde. Daardoor raakte zij dikwijls buiten zichzelf. Dus door die liefde van God, die genade die zichtbaar wordt, raak je helemaal buiten jezelf. En door een zekere innerlijke razernij van haat ten opzichte van zichzelf. Dus van ja, wat dus ja, niet tevreden kunnen zijn met mijzelf voor zover ik weerstand ben. Voor zover ik weerstand ben om God toe te laten, om Christus toe te laten in mijn leven. En dus een alles doordringende wroeging lag zij vaak met haar tong op de grond. Dus het uitzicht, dat is het mooie ook wel, dus het uitzicht, dat is typisch ook wel natuurlijk van die tijd, rond 1500, dat ietsje barokke, zeg maar. Dus met haar tong op de grond, dus ze wordt ook gewoon fysiek aangegrepen door die liefde van God. En dat heeft effect in hoe ze helemaal buiten zichzelf raakt. En niets minder, want zo groot was de smart van de wroeging en de zoetheid van de liefde, dat ze evenwel niet wist wat ze deed. Maar ze geloofde op deze wijze haar hart op te beuren, dat bevangen was door zoveel innerlijke smart en zoete liefde. Dus ze wilde op een of andere manier dus helemaal zich naar God keren. En het gevolg daarvan is dat ze dus met haar tong op de grond ligt. Maar goed, dat hoef je niet te doen om op die manier toch in feite dit te beleven. Daar zie je natuurlijk de culturele gekleurdheid van. Dus in de beschrijving zie je soms, zoals je op schilderijen ziet, of zoals je als je Dante leest, de Divina Commedia, dan heb je dezelfde soort beschrijvingen. Dus dat houden, vinden ze prachtig, dat soort beschrijvingen. In deze situatie bleef zij 3 jaar, terwijl zij verscheurd werd door een razernij van pijn en liefde. Met die innerlijke en doordringende stralen die haar verbranden tot op het hart. Dus het is God die haar schoon brandt. Die met zijn, goed, je kunt haast denken aan bestraling. Dus dat de kanker, zeg maar, bestraald wordt. Het is hetzelfde soort beeld eigenlijk. Hè. Dus met zijn, de stralen van die liefde van God, die branden dat weg. En in dat traktaat van het vage vuur, dan noemt ze dat ook de roest. Het is maar dat wat er blijft hangen. Wat er blijft hangen van dus de oxidering, dus de vochtigheid en de lucht en die op een stuk ijzer, dus die roestlaag achterlaat. Nou, zo zit er ook op onze ziel een soort roestlaag die hij wegbrandt met zijn liefde.
De Rumi beschrijft dit proces ook als een houtblok wat in het vuur, door het vuur wordt verteerd. Ja. Het hout verteert en het vuur komt steeds dichter aan de kern van het hout. Dat is zo'n beeld.
Ja, jij noemt Rumi op, maar Jan van het Kruis geeft precies hetzelfde beeld. Dus dat zie je dus hoe door al die mystieke tradities heen men voortdurend beseft waar het werkelijk om gaat. Dus Jan van het Kruis zegt eerst, als je een blok hout in het vuur legt, dan begint het eerst met het vocht eruit te jagen. Dat er nog een vochtigheid zit, dat het helemaal droog wordt. Om vervolgens te gaan smeulen, te gaan branden, et cetera. Dus dat hele proces, dat soort beelden gebruikt men heel erg graag om te laten zien wat God met ons doet. Dus eigenlijk als je naar de natuur kijkt, dan zie je allerlei beelden eigenlijk van hoe God met ons bezig is. En hoe hij dat elke dag doet. Geen vakantie neemt. Iedere dag weer opnieuw met ons bezig is om ons iets meer om te smeden, om te vormen naar zijn beeld en gelijkenis.
Wat wij in feite al zijn.
Ja, dus nou, daarom dat Rusbroek die vertaalt, we zijn naar zijn beeld geschapen, maar hij zegt dan toe de gelijkenis. Dus dat wij ons gaan voegen Dat wij ons gaan voegen naar dat beeld wat wij al ten diepste zijn, maar wat we nog, waar we nog gedeeltelijk van vervreemd zijn, wat we toelaten. Nou, dus die gelijkenis die groeit, doordat we steeds meer ons ervan bewust worden. Je bent bij je geboorte, ben je al naar Gods beeld.
Met een eigen wil.
Met een eigen wil, en dat is, daar zit de gevaarlijke. Dus de, kijk, want dan zit de zorg om jezelf, om ik, en dan sluipen al dat soort dingen binnen. Nou, dat gaan we direct nog wel zien met de teksten van haar. Kijk, dat is de zonde. Dus de zonde is niet dat ik iets verkeerd doe, maar dat ik op mijn eigen ik gericht ben, in plaats van op God gericht te zijn. Dat ik mijn eigen God wil zijn. Dat is het probleem. Dat ik mijn eigen God wil zijn. Dat is dus
Maar Hein, jij dient God een actie toe. God doet iets. Is dat zo? Ik dacht, God is alleen maar. Hij is de aanwezigheid zonder beweging.
Ja, en wat is beweging? Kijk, wij denken in termen van beweging. En dan krijg je dus een onbewogen beweger en dat soort gedoe. Dat zijn allemaal pogingen om in onze menselijke taal te snappen wat we niet snappen kunnen. En dat is dus de. Dus wij kunnen alleen maar in werken denken. Ik vertaal het meestal met werking. Werking. Dus zij is liefde. God is onvoorwaardelijke liefde. En als je gaat zien hoe God zo onmetelijk verliefd op mij is, en dat mijn leven is, dat het zijn van God door mij heen stond, dat ik dat me daarvan bewust word.
Maar dat is toch dualiteit. God houdt van mij. Daar is God en hier ben ik.
Ja, wat het. Maar nee, het is nog erger. U bestaat helemaal niet. Kijk, dus zo gauw wij al gaan denken dat ik besta. Ja, dat
ben je eens, hoor, ja.
Dat ik is al fantasie.
Ja. Het ego, persoonlijkheid.
Ja. Maar wij kunnen niet anders, want dat zo gauw je leeft, dan kijk, dus zo gauw je uit die symbiose met je moeder losgescheurd wordt bij je geboorte en in die eerste maanden, dan ik zal een voorbeeld geven, ooit met een groep schizofrenen in een psychiatrische inrichting, die brachten wij iedere week bij elkaar voor een gesprek. Dat was eigenlijk wel heel spannend, iedere keer om ze met elkaar in gesprek. En Gebbik staat, een van die mannen, die staat op en die kijkt naar eentje die aan de overkant zit. En in één keer zegt hij vol verbazing: ik ben niet jij. Dus in één keer ontdekt hij dat hij een ik is. Nou, dat is psychologisch heel erg belangrijk voor ons. En dus in die zin is het belangrijk dat we een stevig ik hebben, psychologisch gezien.
In essentie geen verschil.
Maar, inderdaad, dus kijk tegelijkertijd. En je zou kunnen zeggen, in die zin kan een schizofreen helderziender zijn dan iemand die zogenaamd gezond is. Dus in zekere zin ziet hij ook dat zijn van God ook in die mensen tegenover hem gebeurt. Nou, dat is het spannende. Maar wij zijn zo gewend om alles gelijk in psychologische taal te vertalen, dat we soms nauwelijks meer snappen hoe ja, alles is God. Alles is God. Er is alleen maar God. Als wij hem maar volledig toelaten.
Maar dat kan geen actie inhouden, want het hoeft namelijk helemaal niet.
Nee.
Is er inzicht?
Ja, maar kijk, dus daarom noemt zij dat de hindernis. Wij zijn een impedimento. Wij zijn een wij verhinderen, dus door ons zelfbewustzijn, onze ikkigheid, bouwen we een muurtje om ons heen. Alsof dat muurtje nodig is. Alsof dat muurtje nodig is.
Bestaat dus niet.
Maar dat doen we, kijk, de hele maatschappij, alles bestaat uit muurtjes.
Afgescheidenheid.
Ja, afgescheidenheid. Dus dat woord komt denk ik ook wel terug. Dus de abstractie. Dus maar dan in die zin. Dus wij zijn afgescheiden van, vervreemd van. Wij zijn vervreemd van ons diepste wezen. En we hoeven eigenlijk alleen maar dus die vervreemding los te laten. En meer is niet nodig. God de kans te geven ons uit onszelf te trekken. Ja, eigenlijk ons gewonnen te geven, ons over te geven aan hoe God een en al liefde, een en al relatie naar ons toe is. Dus het is eigenlijk de weerstand opgeven. We hebben ooit, denk hier een keer, Beatrice van Nazareth gelezen. En Beatrice zegt, wij zijn wederzaak. Wij zijn weerstand. Dus in ons zelfbewustzijn denken dat ik ben, het lijkt net echt. Maar doordat iedereen denkt dat hij ik is, bouwen we allemaal muurtjes om ons heen. Nou goed, en het is natuurlijk wel handig als u vanavond thuis komt, dat niet een ander bij u aan tafel zit en zegt van ja goed, dit lijkt mijn huis. He, dat u. Kijk, dus we hebben dus voor het sociale verkeer. Kijk, dus daarom. Ja, wil je toch liever dat jouw bankrekening blijft. En dat niet een ander zegt van God, dat lijkt mij ook wel leuk om dat geld te hebben. Nou. Maar eigenlijk is het natuurlijk onzin. Want het is niet van jou, het is niet van mij. Het is, ja. Maar goed, dus voor het sociale verkeer. Hebben we dat nodig? Maar als je al, vanmorgen hoorde ik op de radio de rijdende rechter, die werd geïnterviewd. Maar als je daar al dat soort gedoe over een paadje achter een tuin en ik weet niet wat allemaal. Dus waar mensen zich al niet druk over maken. Die allemaal muurtjes bouwen om zich heen. Allemaal muurtjes bouwen om zich heen. Ja, de politici die ons voortdurend nog wijs maken dat dat goed ook is. En dat, nou ja, goed. Minder Marokkanen in Den Haag. Nou, dan gaan we maar door. Dus allemaal eigen muurtjes. Dus die razernij van pijn en liefde die haar verbrandde tot op het hart. Vervolgens werd zij getrokken naar de borst. Op deze plaats werd haar het hart van Christus getoond. Dat geheel vuur scheen te zijn. En waardoor zij zich ontstoken zag. Dus, die liefde van Christus. Zien. Met je ogen. Dus gaan zien hoe op allerlei manieren. En dat zie je door ja, wanneer je even met je buurman of buurvrouw staat te kijken. Of wanneer je ziet. Ja, soms in de bus of de trein, dat mensen voor je opstaan. Dus er zijn zoveel ogenblikken dat je die liefde van Christus ziet. En dat je dus helemaal daardoor ontstoken. Bij het zien van deze aanblik bezweek zij bijna. Dus als je werkelijk gaat zien hoe mensen een en al liefde voor jou zijn. Gisteren nog dat ik met iemand sprak die echt ja, bijna bezweek van de waardering die zij kreeg. En die met tranen in haar ogen zat te vertellen van ja, hoe kan dat toch dat ik zoveel waardering krijg? Dat ik zoveel vertrouwen krijg? Maar Maar wij zijn zo gewend eerder erop te letten wanneer we geen vertrouwen krijgen en wanneer we geen waardering krijgen. We zijn voortdurend maar bezig. Doordat je voortdurend bezig bent te zien hoe je te weinig waardering krijgt, hoe je te weinig vertrouwen krijgt. Dat verblindt je helemaal, waardoor je niet meer ziet hoeveel vertrouwen je krijgt. Hoeveel waardering je krijgt. Zelfs in een situatie waarin het ogenschijnlijk en niet is. Vele jaren behield zij daarvan, moeten staan, hield zij daarvan de indruk. Dus daaruit kreeg ze dan de indruk dat haar hart in vlam was gezet. Dat is wat er in feite in haar dan gebeurt. Zodat zij zuchtte, slaakte en zij voortdurend ontstoken scheen in dit vuur. Als je werkelijk dus dat vuur gaat zien van die liefde van God, die in Christus te zien is. Die in Christus te zien is, en kan het niet anders dan dat je ook zelf ontstoken bent in dat vuur. Dat vuur dat, dus je kunt niet ongeschonden uit de ontmoeting met Christus komen. Je kunt niet ongeschonden uit dat besef komen hoe God van jou houdt, hoe God verliefd is op jou. En niet op dat betere ik, wat wij eigenlijk denken dat we zouden moeten zijn, maar van jou. In jouw beperktheid, in jouw leeftijd, in jouw onvolmaaktheid. Hij is verliefd op jou en niet op dat betere plaatje, wat we nooit zijn. Maar hij is verliefd op jou, zoals je bent. Ja, als hij verstandig was geweest, had hij hem beter uitgezocht, maar hij is verliefd op jou. Want God is gelukkig niet verstandig. Hij is gek van liefde. Hij is gek van liefde en vraagt aan ons dat we net zo gek van liefde worden. En meer hoeven we niet. Maar ja.
Dat doen wij aan imago-management.
Ja, inderdaad. Wij gaan imago-management en proberen onze identiteit wat op te kloppen en te laten zien dat je toch meetelt en dat je belangrijk bent en zo. De hele maatschappij die hangt van imago-management aan elkaar. En dat wordt je op alle manieren onderwezen. Dus het nieuws, je hoeft het nieuws maar aan te zetten, dan eigenlijk vertelt het op 100 manieren dat imago-management. Wil je meetellen, dan moet je ook. De red race. De red race. Wat is er in godsnaam voor nodig? Alsof je pas belangrijk bent als je een mooi huis hebt, als je een mooie auto hebt, als je een goede baan hebt, als je... Nou ja, ga maar door. Van alles. Die hele poppenkast. Want hoe je ook bent, je bent door God gezien. Je bent door God gezien. Hij kijkt jou, daarom ben je, omdat hij jou tevoorschijn kijkt. Hij kijkt jou tevoorschijn. Jou. Zoals je bent. Zoals je bent. En dat is juist het mooie. Dus dat. Dit liefdesvuur verteerde haar. En haar hart en ziel versmolten geheel en al. Zodat zij vervolgens zei: ik heb geen hart en geen ziel meer. Maar mijn hart en mijn ziel zijn die van mijn zoet lief. Ik heb geen eigen hart en ziel, ik heb geen eigen lijf meer. Dat heeft ook alles te maken met het avondmaal, met de Eucharistie, met dat is hetzelfde, het lichaam van Christus, het bloed van Christus. Ik heb geen ziel en geen hart meer. Want mijn hart en mijn ziel zijn die van mijn lief. In wie zij geheel en al verdronken en omgevormd was.
dat het ultieme u wil geschieden.
Ja. Dat komt op het eind van wat toen je van de teksten. Ik weet niet of ik misschien heb ik net daarvoor gestopt, maar goed, dan lezen we een stukje eroverheen. Dat is in feite uw wil geschieden. Wat bij Simone Weil ook is, hè? Wat we daar gezien hebben een paar jaar geleden. Het onze vader van Simone Weil. Dus uw wil geschieden. Uw wil geschieden is, dat is dus toegeven, meegeven aan die liefdeswil van God die in mij gestalte krijgt. Dus dat, dat meegeven aan dat, hij kijkt mij tevoorschijn. En ik ben mijn hele leven op weg om te worden wie ik eigenlijk ben. Wie ik dus van het begin af aan al was, maar waar ik vervolgens denk van, nou ja, ik zou toch. En dan begint dat ik, begint op te spelen en in de weg te staan. Vervolgens werd zij weer omhoog getrokken. Dat wil zeggen naar de mond. Dus eerst de voeten, dan de borst, dan naar de mond. Daar werd haar op zodanige manier een kus gegeven, dat zij geheel opgenomen werd in deze zoete godheid. En daar verloor zij zichzelf geheel en al. Dus in de zat God mij wakker kust. Dat Christus mij wakker kust. En Christus is die kus. Christus is die kus van God. Die mij wakker kust. Word ik opgenomen in deze zoete godheid. En daar verloor zij zichzelf geheel en al. Van binnen en van buiten. Zodat zij met Sint Paulus zei, ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Ik leef niet meer, maar Christus leeft. Nou, dat is een zin die door de hele mystieke traditie heen loopt, voortdurend die in die zin van Paulus. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Daardoor kon zij de menselijke werkingen niet meer kennen, zoals die bestonden in het kwade of in het goede. Maar ze zag alles in God. En terwijl wij voortdurend van, doe ik het wel goed? Of doe ik het niet goed? En zo kijken we naar onszelf, zo kijken we naar anderen. Maar als we voortdurend met de ogen van God zouden kijken naar onszelf. En zouden kijken naar andere mensen. Dan zouden we in een paradijs leven. En we hebben onszelf buitengesloten uit het paradijs. Het is zo gemakkelijk om weer thuis te komen in het paradijs. Door met die ogen van God naar jezelf te kijken en te zien hoe hij verliefd is op jou. En te zien hoe hij verliefd is op die buurman, buurvrouw, collega die mij voortdurend irriteert. Die mij voortdurend voor de voeten loopt. En wanneer ik zou gaan kijken met die ogen naar van God, naar die ander, dan zou dat ook een hele mooie mens worden. Een mens worden die niet door mij beoordeeld wordt, of die wel goed genoeg is, maar die gaat ontdekken hoe die door God bemind wordt. Als wij zo naar elkaar zouden kijken, dan zouden we in het paradijs leven. Zo simpel is het, zo gemakkelijk is het. Je hoeft er niks bijzonders voor te doen. Je hoeft er niks bijzonders voor te doen. Alleen dat. Iemand laten voelen dat hij belangrijk is. Dat hij beminnenswaardig is. Dat hij door God bemind wordt. Dat is christelijk leven. Dat is christelijk leven. En dat zie je door de hele traditie heen. Kierkegaard, noem maar op. Dag Hammarskjöld. Al die grote schrijvers. Die steeds weer dit ene omspelen. En Katrina doet het ook. Ja, het is dus een. Ja, iemand die de hele dag in het ziekenhuis rondrent. En toch. Zoals gezegd, werd zij bekeerd. Dat wil zeggen, gewond door die liefdespijl. Het is prachtig ook, hè? Dus de bekering is dat gewond worden door die pijl van liefde. Dat is bekering. Bekering is eigenlijk dat je je weer omkeert naar. Ik vertaal het vaak als toekeer. En dus Augustinus die het onderscheid maakt, dat we keren ons af van God. Dus de afkeer, dat is dat we bezig gaan met onszelf. Hoe zit het met mij? En wanneer ik mij toekeer naar die liefdevolle ogen van God, die liefdevolle ogen van Christus, dat is bekering. Dat ik mij uit mijn afkeer laat trekken, om helemaal gekeerd te zijn naar God, naar Christus.
Maar is dat een kwestie van inzicht, niet van beweging?
Inzicht, ja, maar inzicht is beweging, zeg maar. Het is niet beweging van naar een andere plek toe gaan.
Anders gaan kijken.
Kijk, als stel, u heeft een buurman aan wie u een hopeloze hekel heeft en die u iedere dag iets irriteert. Vanmorgen hoorde ik op de radio ook weer zo iemand die zo'n buurman had. En wanneer hij zijn fiets voor de deur neerzette, dan de volgende dag, dan kon hij de fiets gaan opdreggen uit de vaart voor de deur. Nou, dus mensen die elkaar voortdurend. Maar dus hoe onmogelijk die buurman ook is, als het je zou lukken om toch te gaan zien hoe die man met de ogen van God, hoe beminnenswaardig die is, dan zou die man waarschijnlijk in staat zijn om ook van zichzelf te gaan houden. Want dat is vaak het probleem. En dat iemand een hopeloze pest heeft aan zichzelf, heeft dat toch gevolg dat hij onmiddellijk de pest krijgt aan alle mensen eromheen. En zo gebeurt het meestal. Wanneer iemand de waardering van anderen niet kan toelaten, dan uit dat zich in voortdurend anderen om de oren slaan. Het is toch een dom gedoe. Er is een huisgenoot, een tijd dat ze werkte in een zo'n huis voor stervers. Die pakte 's avonds haar fiets om naar huis te gaan en terwijl ze dus net wegreed, toen zat er eentje daar opzij in het gras. En ze zei hem, gedag, ze zei Henk, goeie avond. En die man die antwoordde toen, nou is mijn hele dag goed, want jij bent de eerste die mij ziet. Ja, en zo is het natuurlijk heel vaak. Dus wij zien, tegenwoordig zien we het wel bijvoorbeeld in de supermarkten, worden de mensen die aan de kassa zitten steeds meer getraind blijkbaar, tenminste dat constateer ik. Dat zie je bij de conducteurs in de trein ook, dat zie je, dat ze worden getraind in mensen te zien. Nou, gelukkig, maar het is eigenlijk dom dat ze erin getraind moeten worden. Tenminste, het valt mij in de supermarkt en zo waar ik kom, valt het mij op dat ze...
Geen
dag. Ja, dat ze oog voor je hebben. En het is bij conducteurs in treinen ook steeds meer. Maar goed, het is nou allemaal nog niet volmaakt, jammer genoeg. Maar toch, dat... Ja, goed, daar heeft het.
Als je kledingbedrijf getraind, ja. Blijkt dat de winkeldiefstallen gaan omlaag. Als degene die in de winkel werkt iemand ziet en heeft knikt.
Ja.
Gaat de winkeldiefstal gewoon omlaag?
Ja, zo praktisch al is dat de winkeldiefstal omlaag gaat, dus doordat ze gewoon begroet worden, gezien worden. Maar goed, dat heeft, dan dus, dat heeft allemaal commerciële redenen. Maar eigenlijk is die commerciële redenen zijn steeds afgeleid. Afgeleid van een veel dieper inzicht dat als je geen oog hebt voor een ander. Maar het is wel als je op straat loopt en gewoon iemand ziet. Mensen lopen vaak gewoon langs elkaar heen en zien elkaar niet. Nou, ik weet niet hoe het hier in het Rotterdamse is, maar ik weet van de tijd dat ik in Parijs was en dat ik dus met de metro en zo, dan viel het mij altijd op dat iedereen rent langs elkaar heen om de metro te halen. En niemand ziet elkaar. Nou, ik heel tragisch dat mensen elkaar niet. Nou goed, als je haast hebt, snap ik het wel. Het is wel praktisch. Praktisch allemaal begrijpelijk, maar het is eigenlijk heel tragisch dat we elkaar niet zien. Ja, dat moet eigenlijk op de peuter speelse. Ja. Ja, de jonge mensen leren al niet om anderen te zien. Dat is heel tragisch. En een verpleegster in het ziekenhuis, in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen, die zei ooit, voor mij is iemand wassen naar iemand kijken. En dat maakt voor de patiënt 100% verschil uit of iemand je alleen maar wast of dat hij je ziet. En dat kost geen zorgminuut meer. Terwijl het wel volledig andersom is. Iemand zien. Het is zo simpel als wat. Je hoeft je ogen maar open te doen. Ja. Durf je ogen maar eens open te doen. Iedereen zit zo opgesloten in het idee dat als ik niet oppas, dan. Nou, ja. En wat dan? Ja, op zijn hoogst kun je een kopje kleiner maken.
We moeten. Kijk, van ogen naar jou. Dat voelt toch?
Ja, inderdaad, ja. Ja, dat voelt.
En dan gaan we eten.
We gaan eten. Nou.